Vanavond gaan we met elkaar 2 Timotheüs 3 lezen. 2 Timotheüs 3, vers 10 tot en met 13. Tweede Timotheüs 3 vanaf vers 10. Gij daarentegen hebt volle aandacht geschonken aan mijn onderricht, wijze van doen, bedoeling, geloof, langmoedigheid, liefde, volharding, vervolgingen en lijden, zoals mij getroffen hebben te Antiochië, te Iconium en te Lystra. Al die vervolgingen heb ik doorstaan, en de Heer heeft mij uit alle gered. Trouwens, allen die in Christus Jezus God vruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen. Zij verleiden en worden verleid. Tot zover dit stukje, waarmee dit hele gedeelte, wat Paulus dus schrijft, daarboven staat de tekening der dwaalleraars. Dat begint bij het eerste vers, waar Paulus mee te maken zal krijgen in zijn bediening. Wordt dat hiermee afgerond in het 13e vers. In deze brieven bereidt Paulus zijn zoon, geestelijke zoon Timotheus, voor op de bediening die God hem toevertrouwd heeft. En het is heel mooi dat deze brief ook een pastorale brief is, waarin hij vertelt waar Timotheus tegenaan kan lopen, waar hij mee te maken krijgt. En dat is nogal wat. We hebben daar de afgelopen tijd over nagedacht. En het laatste, waar we vorige week over nagedacht hebben, dat is dat hij te maken zal krijgen met de verandering van mensen. We hebben gezien, in de laatste dagen zullen de mensen, en dan worden er een heleboel kenmerken opgenoemd. Vorige keer werd zelfs opgemerkt dat er 3 keer 6 kenmerken, in totaal 18 kenmerken opgesomd worden, waarin de mens zo veranderd is. Het zijn mijns inziens mensen, zoals hier in vers 4 staat, die doen alsof ze gelovig zijn, misschien zich ook mengen in de kerk, maar er staat die met een schijn van godsvrucht, dus aan de buitenkant lijkt het of het christenen zijn, of ze van ons zijn, met een schijn van godsvrucht verlogen ze de kracht daarvan. Het lijkt op echtheid. En dat zie je ook in het stukje iets verderop. Daar staat in, even kijken, in vers 8 het laatste stukje. We hebben toen gezien even over Jannes en Jambres, de tovenaren van Egypte, die ook allerlei wonderen konden doen en zich volgens een Joodse traditie gemengd hebben onder het volk en misschien ook wel de aanstichters geweest zijn van het gieten van een gouden kalf. We weten het niet zeker, maar dat is de Joodse overlevering. Maar dan staat er aan het einde van het 8e vers, en wier geloof, dus ze zeggen dat ze gelovig zijn, maar er staat wie er geloof de toets niet kan doorstaan. Nou, laat het duidelijk zijn, broeders en zusters, voordat de antichrist komt, die zal zeggen dat hij Christus is, krijgen we te maken met vele valse christenen, christussen, maar ook met valse christenen, met een schijngeloof. En het is heel belangrijk dat we een stukje onderscheidingsvermogen hebben waar het nou echt om gaat. Nou, Paulus zegt tegen Timotheus, daar krijg je mee te maken. En het is ontzettend belangrijk dat je dat onderscheid ook kunt maken. Nou, vanuit dit gedeelte is het zo'n prachtige omwenteling, een verandering in dit gedeelte, vanaf het 10e vers. Waar we vanavond iets over gelezen hebben. Er staat gij daarentegen. In het Duits staat heel eenvoudig het woordje aber du. Zo van maar jij. Hè? Dat is een andere zaak. Gij daarentegen. Hij heeft Timotheus op een heel andere manier leren kennen. En het is heel mooi om te zien hoe Paulus Timotheus heeft leren kennen. Met welke eigenschappen, met welke kenmerken. En wat ik u net zei, dat het eerste stukje gaat om 3 keer 6 kenmerken van de mens die zich voordoet als Christus of christen. Hier gaat het over 3 keer 3 kenmerken die beschrijven hoe Timotheus eruit ziet. En het is heel wonderlijk, die eerste 3 kenmerken hebben te maken met zijn persoonlijk leven. Gewoon zijn, wie hij is als persoon. De tweede 3 kenmerken heeft te maken met zijn geestelijk leven, zijn geloofsleven. En de derde 3 kenmerken heeft te maken met zijn dienst, met zijn leven in de bediening. Hoe hij de bediening volhoudt. Het eerste, als je kijkt naar zijn persoonlijk leven, dan worden er 3 dingen genoemd hier. Daar staat in de eerste plaats, hij heeft aandacht geschonken aan het onderricht van Paulus. Dat is het eerste. Het tweede wat gezegd wordt over zijn wijze van doen. En het derde kenmerk is, staat hier heel eenvoudig het woordje, zijn bedoeling. Nou, je zou dit kunnen beschrijven als, hij had volle aandacht voor het onderricht, voor het onderwijs wat Paulus gegeven heeft. In de Statenvertaling wordt hier het woordje gebruikt, Timotheus is Paulus gevolgd, nagevolgd in zijn leer. Hij is dus een volger geworden van zijn leer. De volle aandacht. En dat woordje de volle aandacht, daar worden verschillende vertalingen, die hebben daar hetzelfde woordje als wat Lucas gebruikt. Misschien, ja, ik zal het zo even citeren. Lucas gebruikt voor het woordje nauwkeurig. Volle aandacht, nauwkeurig. Dat woordje nauwkeurig gebruikt Lucas als hij het Lucas-evangelie begint. En dan zegt hij, vanaf het begin af aan heb ik alles in nauwkeurige volgorde gezet. Kunt u dat herinneren, dat Lucas zo zijn evangelie begint, na alles onderzocht hebben, nauwkeurig alles op een rijtje gezet. Nou, datzelfde woordje, nauwkeurig, dat komt hier ook voor. Dus hij is heel nauwkeurig, we gaan ook straks dat lied zingen aan het einde van de bidstond, dat wij nauwkeurig in de tred van Jezus moeten stappen. Dat is het laatste lied wat we vanavond gaan zingen. Je zult misschien denken, ja, welk lied is dat? Nou, misschien kennen jullie het wel. Hij is dus in Lucas 1 vers 3, over het woordje nauwkeurig, is er een Engelse vertaling die zelfs gezegd heeft, in plaats van het woordje nauwkeurig, step by step. Stap voor stap, heel nauwkeurig heeft hij het allemaal in geregelde orde gezet. Nou, dat is hetgeen wat hier staat, dat Timotheus zo nauwkeurig Paulus gevolgd is in zijn leer. Dat is het eerste wat je dus kunt zien over zijn persoonlijk leven. Ten tweede zegt Paulus hier iets over zijn wijze van doen. Zijn wijze van doen, je zou kunnen zeggen zijn levenshouding. En dan is het zo mooi dat Paulus zegt, Timotheus, wat jij geleerd hebt, dat heb jij omgezet in je levenshouding. Jouw leer en je levenshouding zijn als het ware geïntegreerd tot een eenheid. Het gaat er niet om dat je wat leert en heel anders doet, of dat je wat gelooft of een leer volgt en heel andere dingen doet. Nee, maar dat bij elkaar komt, hè? Dat leer en leven één zijn. Nou, dat is dus op één lijn, heeft Paulus geconstateerd bij Timotheus. En het derde Wat zo mooi naar voren komt, dat is hier heel eenvoudig het woordje dat Paulus het heeft over de bedoeling. Dat is het derde kenmerk van zijn persoonlijk leven. En bedoeling, dan zou je ook kunnen zeggen, wat is zijn motief geweest? Wat is zijn gezindheid geweest? Waar draait het nou eigenlijk om in de bediening of in het leven van Timotheus? Wat is nou het allerbelangrijkste in zijn leven? Wat is nou zijn bedoeling, zijn motief? En zijn motief is niets anders dan de verheerlijking van God. Het gaat om de verheerlijking van God in zijn leven. Weet u, dat is het doel van ons leven. Het doel van ons bestaan is niets anders dan wij zijn geschapen voor de heerlijkheid van God. En dat God iets van zichzelf door ons heen kan laten zien. De heerlijkheid van God. En dat is het motief, de gezindheid van Timotheus. Dus de levensleer, de levenshouding en het levensdoel van Timotheus. Paulus was hierin voor Timotheus in alles een voorbeeld. Dat was zijn persoonlijk leven. Het tweede is zijn geestelijk leven. Het leven wat daar min of meer uit voortvloeit. En er worden ook weer drie kenmerken genoemd. Deze drie kenmerken staan ook op een rijtje in dat tiende vers. Geloof, langmoedigheid en liefde. Voor het woordje langmoedigheid staat in de Statenvertaling het woordje geduld. Langmoedigheid, we zeggen wel eens dat is dat elastische geduld. Langmoedigheid, geduld, heeft ook alles te maken met, waar heb je geduld om? Om de hoop die komt. Ja? Je hebt geduld omdat je weet, die hoop komt eraan. Je zou kunnen zeggen, het gaat hier om geloof, hoop en liefde. Geloof, hoop en liefde. Geloof is de bron van ons geestelijk leven. Van daaruit ontspringt ons geestelijk leven. Natuurlijk begint het bij het geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat hij onze zonden meenam aan het kruis. Dat onze zonden veroordeeld zijn. Dat we door het geloof gerechtvaardigd zijn. Maar Paulus zegt, we moeten ook elke dag leren om uit dat geloof te leven. Het is de basis van ons geestelijk leven, geloof. En natuurlijk niet alleen geloof, ook geduld of hoop. Waar doen we het voor? Wat is ons uitzicht? En wat is er belangrijk? Dat die hoop het uitzicht is op Gods heerlijkheid. En dat is ook iets wat Timotheus van Paulus ook overgenomen heeft. Paulus die was heel doelgericht in zijn leven. Hij heeft verschillende keren gehad over een wedloop. En dan zegt hij, hou je oog op het doel. Hou je oog op het doel. Zoals, ik vind het zo mooi van Mozes. Die heeft natuurlijk ook heel wat tegenslagen in zijn leven gehad. Op een gegeven moment zei Mozes tegen God, Heere God, dat volk, daar heb ik toch niet om gevraagd. Zoek toch iemand anders die voor het volk wil zorgen. En hij heeft het soms zo moeilijk gehad. Maar dan staat er op een gegeven moment van Mozes in Hebreeën 11. Maar hij hield zijn blik gericht op de vergelding. Hij keek naar het einde. En dat is ook hetgeen wat je van Timotheus ziet. Hij heeft die hoop, dat geduld waar hij naar uitkijkt. En het derde wat hij zo zegt van Timotheus, dat is, er is liefde in deze man. Liefde. En het is niet zomaar dat Paulus een heel hoofdstuk in 1 Korinthe 13 besteedt aan het feit van, er zijn een heleboel dingen belangrijk, maar het allerbelangrijkste van ons geestelijk leven is liefde. En als de liefde ontbreekt, zoals in Efeze, de eerste brief die Johannes schrijft aan de gemeente van Efeze in het boek Openbaring, die eerste liefde was weg. Ze waren wel al heel actief, maar die eerste liefde ontbrak. En dan zegt Johannes, dan heeft het helemaal geen werkzaamheid. Wat is het belangrijk dat wij vol zijn van die liefde door de Heilige Geest. En Paulus zegt het zelf in 2 Korinthe 5. De liefde van Christus dringt mij. Dat was zijn kracht, hè? Die liefde van Christus dringt mij. Dat is het tweede. Dat is over zijn geestelijk leven. Geloof, hoop en liefde. En dan dat dienende leven van Timotheus. En dan krijg je ook drie woorden. Dat staat in vers 10 ook. Na het woordje liefde komt het woordje volharding, vervolgingen en lijden. En deze drie kenmerken hebben alles te maken met zijn bediening. De bediening waarin hij gesteld werd. Paulus zegt, weet je, zoals mij overkomen is. Hij stelt zichzelf ten voorbeeld aan Timotheus. Timotheus, jij weet wat er met mij gebeurd is. Nou, is misschien wel goed om je af te vragen, is Timotheus daar getuige van geweest? Want wij weten dat Paulus Timotheus pas meegenomen heeft op zijn reis bij de tweede zendingsreis. Niet de eerste zendingsreis, maar de tweede zendingsreis. Misschien wel goed om daar even iets over te lezen, wat Timotheus daarvan meegemaakt heeft, van die vervolgingen en dat lijden van Paulus. Als we even kijken in Handelingen 14, want het gaat daar, kijk die namen, er staat in 2 Timotheus 3, hè, daar staat, zoals mij getroffen hebben te Antiochië, Iconium en Lystra. Over die drie plaatsen heeft Paulus het. Nou, dan gaan we eens kijken of we die drie plaatsen in Handelingen ook tegenkomen. En wat Timotheus daarmee te maken heeft. Of Timotheus daar ook getuige van geweest is. Nou, we lezen, en dat kunt u al vinden in hoofdstuk 13 van Handelingen vers 50. Daar staat boven naar Iconium, Lystra. En dan komt hij vanuit Antiochië. Hij is... Er zijn twee Antiochiërs. Hij wordt vanuit Antiochië uitgezonden in hoofdstuk 13, vers 1. Hoofdstuk 13, vers 1, Handelingen 13, vers 1. Daar zijn in de gemeente in Antiochië, daar zijn allemaal leraren, en waarvan Paulus en Silas er twee zijn, en die worden vanuit Antiochië uitgezonden. En waar gaan ze dan naartoe? Nou, dat vindt u in hoofdstuk 13, vers 13, daar staat, ze gaan naar Antiochië. Maar dat is een andere Antiochië, dat Antiochië waar ze dan naartoe gaan, dat ligt zo ongeveer in Midden-Turkije. Ja, dat is dat andere Antiochië waar ze naartoe gaan. En dat staat in vers 14. Doch zelf gingen zij van Perge verder en kwamen te Antiochië in Pisidië. Dat is dus het andere Antiochië waar hij dus kwam. Nou, en dan staat er op een gegeven moment, als we iets verder gaan, naar Handelingen 14, vers 19. Handelingen 14, vers 19. Hij was dus in Antiochië geweest. Hij was in Iconium geweest. En toen was hij op een gegeven moment in Lystra aangekomen. En in Lystra, daar staat... Er staat bijvoorbeeld in vers 8 hè, dat hij in Lystra was. Dit gaat allemaal over Lystra. Dat zijn dus de drie plaatsen die we dus in 2 Timotheus 3 dus ook tegenkomen. Antiochië, Iconium en Lystra. En dan staat er in vers 18, maar, of vers 19, Handelingen 14 vers 19, maar er kwamen Joden van Antiochië en Iconium. En waar kwamen ze naartoe? Naar Lystra, want daar was Paulus op dat moment. En zij praten de scharen om en, je zou het bijna niet geloven, stenigden Paulus. En sleepten hem de stad uit, menende dat hij dood was. Doch toen de discipelen hem omringd hadden, stond hij op, ging de stad binnen en de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. Hier in Lystra werd Paulus gestenigd door de oproerkraaiers, de Joden die uit Antiochië en Iconium kwamen. Want daar in die andere twee plaatsen hadden ze ook al stennis gemaakt. Ze kwamen dus, Paulus werd daar dus gestenigd. Nou, Hij vertrekt daarna naar Derbe, lezen we. En dan moet je kijken in vers 21, hoe haalt hij het in zijn hoofd? Want er staat in vers 21 van Handelingen 14. En toen zij aan die stad het evangelie verkondigd hadden en er verschillende discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystra. Daar ga je toch niet opnieuw naartoe? Hij heeft ze gestenigd. Hij gaat terug naar Lystra. En dat niet alleen. Hij gaat ook terug naar Iconium. En hij gaat ook terug naar Antiochië. Om de zielen van de discipelen te versterken en hen te vermanen om te blijven in het geloof. En dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk Gods moeten binnengaan. Hier zien we waarvan Paulus spreekt over volharding. Je bent net die stad uitgesleept. Je bent gestenigd. De mensen in Lystra denken nog dat hij dood is. En dan gaat toch weer terug naar Lystra. Zouden wij niet zo gauw gedaan hebben. Paulus wel. Waarom lees ik dit stukje er nou bij? Omdat dit alles met Timotheus te maken heeft. Want de kans is heel groot dat Timotheus ooggetuige geweest is van de steniging van Paulus. Want hij woonde daar. Hij was er bekend in die streek. Zoals Paulus ooit ooggetuige geweest is van de steniging van Stefanus. Toen was Paulus ook nog een jonge man. Hij heeft gezien hoe Stefanus gestenigd werd. En ik denk dat hem dat ook nooit meer losgelaten heeft. En toen de Heer hem onderweg tegenkwam naar Damascus, was hij gebroken. En u leest dat hier iets verderop. Kijkt u maar in hoofdstuk 16 van Handelingen. Handelingen 16, vers 1 en 2. En hij kwam ook te Derbe en te Lystra. En zie, er was daar een zeker discipel. Dus hij was al discipel voordat Paulus hem riep. Misschien is hij wel discipel geworden op het moment dat Paulus weer terugging naar Derbe en naar Lystra. En hij de gemeente daar stichtte. Ja? Daar heeft hij waarschijnlijk Timotheus ontmoet. De zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. En dan staat er in vers 2, en hij stond goed bekend bij de broeders van Lystra en Iconium. Nou, Paulus heeft het over de vervolgingen, het lijden in Lystra en Iconium. Het kan niet anders dan dat dit Timotheus niet ontgaan is. Vandaar dat Paulus zegt, je weet het lijden wat mij overkomen is. Je bent er getuige van geweest, van mijn vervolgingen. Het is je niet iets vreemds. En ondanks dat lijden wat Timotheus dus ziet bij Paulus, komt Paulus bij Timotheus en zegt, Timotheus, mag ik jou roepen om in mijn voetsporen te gaan? Nou, als je dat lijden allemaal gezien had, dan zou Timotheus ook gezegd kunnen hebben, nou nee, liever niet. Ik ben een beetje zuinig op mijn huid. Ja? Maar Timotheus, die was ervan overtuigd dat als hij de Heer dient, ja oké, dan moet je kiezen voor het lijden. En hij koos voor het lijden. Hij koos voor vervolgingen, voor lijden, ter wille van Christus. En dat lijden is heel wat geweest voor Paulus. Misschien goed om daar nog even een vers over op te slaan in 2 Korinthe 11. In 2 Korinthe 11, daar wordt een opsomming gemaakt van het meeste lijden van Paulus. Er staat in vers 23, aan het einde van vers 23 van 2 Korinthe 11. Ik spreek tegen mijn verstand in, ik nog meer, in moeite veel vaker, in gevangenschap veel vaker. In slagen, hij heeft heel wat slagen op moeten vangen hoor, vuistslagen, maar al te zeer. In doodsgevaren, menigmaal. Van de Joden heb ik 5 maal de 40-1 slagen ontvangen. 3 maal ben ik met de roede gegezeld. En dan komt het, eens ben ik gestenigd. En dat heeft waarschijnlijk Timotheus ook als ooggetuige gezien. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. 1 etmaal heb ik doorgebracht in de volle zee. Telkens op reis, in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar door volksgenoten, in gevaar door heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in moeite en inspanning, tal van nachten zonder slaap, in honger, dorst, tal van dagen zonder eten, in kou en naaktheid. En dan afgezien van de dingen die er verder nog zijn, mijn dagelijkse beslommeringen. Hij had geen echtgenoten. Hij moest helemaal voor zichzelf een beetje zorgen, hè? Zijn dagelijkse beslommeringen. Maar hij heeft misschien ook al af en toe ergens een wasje zo gedaan, hè? En uitgewrongen en te drogen gelegd. En zijn dagelijkse beslommeringen. Maar ook de zorg voor al de gemeenten. Indien iemand zwak is, zou ik het dan niet zijn? Indien iemand aanstoot neemt, zou ik dan niet in brand staan? Nou, hier zie je een heel klein beetje van het lijden, van de vervolgingen die Paulus meegemaakt heeft. En het is zo mooi dat Paulus deze Timotheus kent als iemand die daarmee bekend is. En die er ook achter staat. Die godvruchtig wil leven. Want, weet u, dat woordje godvruchtig komt 1 keer voor in de eerste Timotheusbrief. Ook zo'n beetje middenin. 1 Timotheus 3 vers 16. Daar staat, groot is het geheimenis van de godsvrucht. En dan zie je daarin hoe wat godsvrucht betekent. En ook in de tweede Timotheusbrief, ook zo'n beetje, daar middenin staat dan ook weer dat prachtige in 2 Timotheus 3 vers 12, allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. In de lijn van de Jezus. Maar dan zegt Paulus zo mooi aan het eind, zegt hij, al die vervolgingen, en dan overdrijft hij niet, maar al die vervolgingen, en dan zegt hij, heb ik doorstaan. En niet alleen doorstaan, de Heere heeft mij uit al die vervolgingen gered. Hij heeft me er doorheen geholpen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Paulus zegt, mijn God is altijd groter. Mijn God is altijd groter. Hij heeft me er doorheen geholpen. Hij heeft me eruit gered. En wat een prachtige getuigenis. Hè? Vandaar dat we net dat prachtige lied zongen. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En natuurlijk, als je godvruchtig wilt zijn, dan krijg je te maken met strijd. Dan krijg je te maken met beproeving. Het is niet anders. Maar God wil jou gebruiken. En ik hoop dat ook wij heel persoonlijk een klein beetje lijken op deze Timotheus. In zijn persoon, in zijn geestelijk leven, maar ook in zijn dienen. Om bereid te zijn om ook dit lijden te dragen. En tenslotte zegt Paulus in het 13e vers, maar, en dan komt hij eigenlijk weer terug naar het begin over de mensen van de laatste tijd. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen. Ze verleiden en worden verleid. Je ziet dat gewoon om je heen gebeuren. Wat er ook in de Bijbel staat, aan het einde der tijden staat, wat vuil is, wordt nog vuiler. De zonde neemt toe. En op een gegeven moment is de zonde zo volgroeid, dan is de zonde zo rijp, dat God zegt, en nu is de tijd. Dan is het zo donker geworden, dat God zegt, en nu moet ik ingrijpen. Net zoals in de tijd van Noach. God kon het niet meer aanzien. Het was voorbij. Goed, tot zover dit stukje uit het leven van Paulus en Timotheus.